Denkt u eens met me mee. Wat bid je nou? Wat bid je nou als je je baan kwijtraakt? En wat bid je nou als je uit je huis verdreven bent, uit huis gezet wordt? Dus je wordt uit huis gezet, je bent je baan kwijt, je hebt geen bron van inkomsten meer. En je allerbeste vriend, degene die je altijd hielp, waar je altijd naartoe kon gaan voor raad en voor advies, die is niet meer beschikbaar, maar die is overgelopen naar de partij die juist bezig is om jou het leven zuur te maken. Dat noemen we vlek op vlek, hè? Geen geld, geen huis meer, geen inkomen meer, geen status meer. En je veiligheid en je leven worden ook nog bedreigd. Dus er is iemand erop uit om je een kopje kleiner te maken. Nou, moet ik nog volgen? Bid je dan überhaupt nog? Zou jij gaan bidden? Zou u gaan bidden? Natuurlijk, dan moet u allemaal ja knikken. Maar doe je het ook? En degene die dat allemaal op zijn kerfstok heeft, geld, baan, huis, veiligheid, status, is je eigen zoon. En die zoon, daarvan weet iedereen, vriend en vijand, in de hele buurt is bekend, dat die vriend, die zoon van jou, slaapt met een van jouw vrouwen, dus met je stiefmoeder, met zijn stiefmoeder. Heftig. Wat bid je dan? Wat bid je dan? Dus een halve minuut denktijd nemen. Wat bid je dan? Deel je gedachten met degene die naast je zit. Vertel het eens tegen je buurman of je buurvrouw. Wat bid je nou als je dit zou meemaken? Wat zou je bidden? Nou, ik denk, dat zullen de mensen in Helden misschien wel een beetje vreemd vinden, dat ze tijdens de preek mogen praten. Ze zullen wat zachtjes met elkaar fluisteren. Maar ik hoor veel stemmen. Wat bid je nou? Help! Ja, tuurlijk. Heer, los dit op! Help me! Haal die barrières weg. Breng me weer terug op die plek waar ik hoor. Help me. Ziet u niet wat er gebeurt? Let u even niet op. Hoe kan dit nou? Dan komen de vragen, de klachten. Waarom? Nou, ik weet. Je kunt ook gewenste antwoorden geven. Maar je moet eerlijk zijn. Wat zegt u?
Je bidt en God antwoordt. Vertrouw je mij.
Je bidt en je vraagt God om antwoord. En je God vraagt aan jou terug, vertrouw je mij? Ja. Kijk, en we helpen elkaar natuurlijk niet en ook onszelf niet. Om hier op zondag tegen elkaar te zeggen, nou, als je het aan de Heer vertelt, dan komt dat goed. Nee, je maakt er nog een mooie beweging bij, dan komt allemaal goed, zijn we allemaal weer blij en tevreden. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Want we kunnen denken van, als je me dat allemaal overkomt, nou, dan ga ik bidden. Dan ga ik bidden. En dan ga ik leren om God te vertrouwen. Maar als je morgen naar je werk fietst en je hebt een lekker band en je bent 5 minuten te laat, dan kan het chagrijn behoorlijk toeslaan. Hè? Dus als een klein, minuscuul, klein hobbeltje in je dagelijkse ritme misloopt, dan kan dat ons hele leven ondersteboven trekken, terwijl we denken over, nou als me dat overkomt, dan ga ik bidden. Wat bidt de man die dat nou meent? Zoals lezen wat hij bidt. Want hij heeft in die omstandigheden gebeden. En wij mogen meelezen met hem wat hij bidt. Psalm 63. Psalm 63. En het woordje psalm hoef ik niet te vertalen, want dat is in alle talen hetzelfde. Net als amen en halleluja. Dat klinkt in alle talen gelijk. En psalm ook. Psalm 63. Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Judea was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. En zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. En mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in mijn nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen doen neerstorten door geweld van het zwaard en ze zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. De woorden van David. De woorden van David op het moment dat hij van huis en haard verdreven is, door zijn eigen zoon zijn huis uitgestuurd is. Hij moest vluchten voor zijn leven, want Absalom, die opstandig is geworden, staat hem letterlijk en figuurlijk naar het leven. Je moet je toch niet voorstellen. Wat dat doet met een man, met een vader, dat je bloedeigen zoon erop uit is om je te vermoorden. En de macht over te nemen. Nou, dat macht overnemen, dat lukte tijdelijk. Dat vermoorden, dat lukte niet. Maar David moest wel rennen voor zijn leven. Letterlijk en figuurlijk. De sterke David, die stond voor Goliath. De sterke David, die stond voor legers. Wat geschreven heeft, met God loop ik op een legerbende in. En met mijn God spring ik over een muur. Deze man loopt eigenlijk vlucht om zijn leven te bewaren. En dan komt hij in de woestijn in Juda, omgeven door een aantal trouwe volgelingen, in een zeer onveilige situatie. Want de man die alles van hem weet, en de man die heel veel van Davids persoonlijkheid kent, zijn adviseur, zijn vertrouweling, is achtergebleven bij Absalom, is overgelopen naar het kamp van de vijand. En als iemand alles van je weet, maar tegen je is, dan maakt je dat heel erg kwetsbaar. Dan zit hij daar in de ellende. En het is niet zijn eerste gedachte, Heer, hoe komt dit nou? Het is niet zijn eerste vraag, Heer, help mij. Het is niet zijn eerste verzoek, Heer, wilt u het in orde maken? Dan wordt er in een leven van een man, waarvan de Bijbel zegt dat hij een man is naar Gods hart, in het leven van die man wordt flink geknepen. Zoals je in een spons knijpt. En je kunt niet zien wat er in de spons zit, totdat je erin knijpt. En je knijpt in deze man, en hij zit flink in de tang, want ik heb maar een hele schamele poging ondernomen om iets te proberen te schilderen van de omstandigheden waarin hij is. Maar je kunt je natuurlijk eigenlijk niet voorstellen, beginnen voor te stellen, wat voor ellende hij meemaakt. En dan wordt er geknepen in het leven van die man en dan komt er dit uit. Heer, o God, u bent mijn God. Punt. Dat staat boven alles. Maar is ook gelijk het fundament van alles. Dat is je statement. Daarmee zet je je voeten keihard op de grond. God, u bent mijn God. En dan, ik zoek u. Ik zoek u vroeg in de morgen. God moet gezocht worden. Ja, sommige mensen lopen met God in hun broekzak. Die halen God overal bij. En hebben overal een antwoord op. En hebben het antwoord al klaar voordat ze over de vraag hebben nagedacht. Die smeren alles dicht. En sluiten elke discussie af. Voortijdig. Nou joh, God. Maar God past niet in Davids broekzak. David zit in situaties die moeilijk voor hem te verteren zijn. Op zijn zachtst gezegd. Maar hij zegt, Heer, ik zoek u. Ik zoek u vroeg in de morgen. Ik denk dat David dat letterlijk heeft gedaan. Want vroeg in de morgen, dan is er rust. Vroeg in de morgen, dan valt de krant nog niet op de mat. En dan heb je de meeste appjes en berichtjes nog niet binnen. Dan is de dag nog jong. Dan is de dag nog fris. En het is een fantastisch moment om de dag met God te beginnen. Het is niet iedereen gegeven om dat te kunnen. Moeders met kleine kinderen moeten heel vroeg opstaan om God vroeg te zoeken. En soms kan dat niet. Soms komt de drukte van het leven zo dicht en zo snel op je af, dat je gewoon geen tijd hebt om 's ochtends God te zoeken. Nou, dan zeg je tegen David, sorry, dat lukt mij niet. Ik zoek God vroeg in de middag. Of ik zoek hem vroeg in de avond. Of ik zoek hem laat in de avond. Dat was een voorbeeld van een moeder, een Amerikaan met een heel druk gezin. Die echt het verlangen had om 's ochtends, al was het maar een paar minuten, een paar versen te lezen. En kort met God te bidden. Dat had ze gewoon nodig. Als je dat niet nodig hebt, zou je kunnen afvragen. Klopt er wel iets? Maar als je dat mist, dan is dat een goed teken. Ze had dat gewoon nodig. En de kinderen wisten, zo klein als ze waren, om maar heen liepen te drentelen, die lopertjes, die wisten. Als mama aan de keukentafel zit en ze heeft het schort over de hoofd getrokken, dan mogen we haar niet storen. Een paar minuten. Maar die paar minuten zijn zo wezenlijk. Kunnen zo richtingbepalend zijn voor de dag die komt. Heer, ik zoek u vroeg in de morgen. Maar je mag het ook, ja, voorbeeldig, metaforisch zien, hè, als een beeld. Het eerste wat ik doe, is u zoeken. Dat is een soort, moet ik het noemen, een soort reflex. Is dat iets wat aangeboren is? Nee, maar dat is wel iets wat in je leven groeit. Dat je een reflex gaat krijgen, dat er dingen op je afkomen, dat je eerste reactie is, Heer, ik zoek u. Heer, ik verlang naar u. Heer, u bent mijn God. Ik zoek u vroeg in de morgen en mijn ziel dorst naar u. En mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. En David had de omstandigheden letterlijk om hem heen in de woestijn, waarin geen water was. En dat deed hem denken aan de dorst die zijn lichaam had. Zo verlangde zijn ziel, zijn hart, zijn innerlijke wezen, verlangde naar God. Heb je wel eens dorst gehad? Echte dorst. Weet je, dit klinkt als dorst, niet van een optie van, nou, wat zal het vandaag zijn? Water, thee, cola of sinaas? Kies maar. Maar dit is dorst waarin je geen keuze meer hebt uit opties, maar dit is een dorst waarin het een kwestie is van drinken of doodgaan. He, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, he, zoals in Psalm 42, zoals een hinder smacht naar het water, dat heeft niks te maken met een beetje dorst. Een kwestie van drinken of doodgaan. Ken je die dorst? Mooi zo. Dat is mooi als je die kent. Ik zou willen dat iedereen die dorst had. Ik zou willen dat mijn buurman die dorst had. En mijn collega die dorst had. Dat God die honger en die dorst in je leven wekt naar hem toe. Dat God die honger en dorst geeft. En dat verlangen wat hij alleen kan bevredigen. De dorst die hij kan lessen, die honger die hij kan stillen. Als je echt dorst hebt, wat smaakt dan het allerlekkerste? Water. Oh, water. Je denkt, oh, als het heel warm is, zomers, en je zit op een terrasje of in je tuin of in je caravan, het is bloedheet. Dan denk je aan een ijskoud glas tonic. Of misschien wel een ijskoud glas geel vocht met zo'n witte rand. Maar waar het water zo van het rand. Hè? Oh. Ik ga er haast een visioen van krijgen. Maar als je dorst hebt, als je echt dorst hebt. Nou, wij als gezin zijn wij, toen de kinderen nog meegingen op vakantie, wilden wij heel erg van een berg wandelen. En de kinderen nog klein waren, waren dat hele lange tochten. En één dag waren we vergeten om genoeg water mee te nemen. We hadden maar één fles bij ons voor 4 personen. Nee, dat is veel te weinig. Dus om 11 uur was het water op. En moet zeggen, dat die dorst herinner ik me nog steeds. Dat we steeds zuiniger werden. Maar ja, je hebt water toch nodig. En je loopt toch zeg maar midden in de natuur. En je was nog een paar uur lopen voordat je weer een beetje in de bewoonde wereld kwam. En ik weet, ik ben uiteindelijk voor het gezin uitgelopen. Om sneller bij het water te zijn. Om alvast wat te regelen. Nou, ik trok me nergens meer wat van aan. Ik kwam bij zo'n stalletje. En ik kocht een 1,5 fles water. Ik geloof dat het 3 euro kost of zo. Nou, hè, al had het 10 euro gekost. En dan mocht ik ook eens eerst natuurlijk drinken. Hè? Ja. En dan die eerste slokken water. Is onvoorstelbaar lekker. Lekkerder heb ik nooit iets gedronken dan dat. Nou, dat is dorst. En David zit in die woestijn. En zit ongelooflijk in zijn piepzak. En zegt, Heer, ik dorst naar u. Ik dorst naar u. Ik heb u nodig. Want u bent mijn God. Dat God ons toch zal geven. Dat we zoveel van hem zien. En zo vertrouwd met hem geworden. Dat ons leven zo verweven gaat worden met hem. En dat we zoveel van hem gaan houden. Dat er zo'n enorme realiteit in ons leven wordt. Dat de eerste reactie wordt als er iets op ons afkomt. Heer, u bent mijn God. En ik zoek u. Ik verlang naar u. Zoals mijn lichaam verlangt naar eten. Zo verlangt mijn ziel naar u. Want zo, zegt hij in vers 3, zo heb ik u in het heiligdom gezien. Ik heb uw macht en uw heerlijkheid gezien. Je leven verandert met het zien van wie God is. God gezien in zijn heiligdom. Wat was dat voor een koning? Die man had het ongelooflijk druk. Druk van binnenuit. Druk van buitenaf. Een koninkrijk te runnen. Een leger aan te voeren. Een huishouden te managen. Maar David, wat vind je nou het allerleukste om te doen? Wat doe je nou het allerliefst? Als je nou overal mee moest stoppen. Je mocht niets meer. Op één ding na. Wat zou je dan het allerliefste doen? Nou, zegt David, dan zou ik dit doen. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heer te zien. Zien is genoeg. Zien is geloof. Ik aan Mozes. Aan wie God beloofde dat hij met ze mee zou trekken naar het beloofde land. En dan gaat Mozes nog een stap verder. Heer, niet alleen dat u met ons meegaat, maar doe mij toch uw heerlijkheid zien. Kennelijk is dat het kostbaarste en het mooiste wat ons mensen kan overkomen. En het kostbaarste en het mooiste om je naar uit te strekken. En dat is niet alleen voor de momenten dat je met religieuze dingen bezig bent. Als je naar een preek luistert, of in je Bijbel leest, of zingt, natuurlijk mag je dat dan ook bidden. Maar ik wil ook de heerlijkheid van God zien in elke dagelijkse bezigheid die ik heb. Heer, mag ik u zien? Trek mijn hart naar u, richt mijn hoofd, Richt mijn hart, richt mijn denken op u. En zo heb ik u gezien. En als je dat hebt gezien. Een speldenknopje. Een speldenknopje hebt gezien van wie God is. Dan mag je dit gaan zeggen. Dan is dit een logisch gevolg. Uw goede tierenheid is beter dan het leven. En daarom zullen mijn lippen u prijzen. Waarom zullen mijn lippen u prijzen? Waarom komt er een dankgebed? Waarom komt er blijdschap? Bij waarom hoort altijd daarom. Waarom? Omdat je God hebt gezien. Dat je God hebt gezien. Ik geloof dat ik de vorige keer de vraag gesteld heb. Wat is een christen? En een christen is iemand die de heerlijkheid van God heeft gezien. En het zien van de heerlijkheid van God zet je leven in een ander perspectief. Dan kan ik daar nog uren over praten, maar ik kan het je niet geven. Ik kan er andere woorden bij gebruiken. Ik kan er tal van bijbelteksten bij halen. Ik kan je laten zien, proberen te laten zien hoe belangrijk en hoe heerlijk het is om dat te ervaren. Maar ik kan de ervaringen niet zien. Er is maar één iemand die je dat kan geven. En dat is God zelf. Heer, open mijn ogen. Geef mij uw geest dat het licht aangaat en dat ik u mag zien. En als je God ziet, dan zie je glorie, heerlijkheid, vrede, geluk, blijdschap, blijheid. Alles, alles wat ons mensen, ons leven, de moeite waard maakt. Alles wat ons optilt, alles wat ons zin geeft, alles wat ons opheft boven alles, komt van God. Komt van hem. En als je hem ziet, terwijl je in een woestijn bent die dor en dorstig is, dan krijg je een voorproefje van de tijd die komen gaat. Waar het alleen nog maar zal gaan om het zien van zijn heerlijkheid. Daar zullen we de eeuwigheid ongelooflijk blij mee zijn. Dat is niet saai hoor. Ik las laatst, in de hemel zijn geen spiegels. Nou, dames, zusters, in de hemel zijn geen spiegels. Nou, trouwens ook mannen. Ik denk dat die uitspraak is bedoeld, in de hemel zijn geen spiegels, want daar kijk je niet meer naar jezelf, daar zie je God, daar heb je geen enkele behoefte meer om jezelf te bewonderen. Daar zou ik nog uren over door kunnen praten, hè, over het zelfgerichtheid, ook in ons leven. Maar het is niet om naar jezelf te kijken. Nou, ik denk, ik las laatst een kleine bijstelling, letterlijk en figuurlijk. In de hemel zijn spiegels, maar ze staan allemaal in 45 graden. Dus je kijkt op een spiegel, je ziet niet jezelf, maar je ziet in een spiegel, zie je, nou niet iets anders, maar iemand anders. Is het daarom dat Paulus zegt dat de schepping wacht? Dat de schepping zucht en kreunt en steunt en wacht waarop? Op het openbaar worden van de zonen van God. Dat God gaat zien hoe Christus in al die miljoenen levens van al zijn kinderen zichtbaar is. Nou, dat is de hemel. Als je dat saai vindt, heb je daar niks te zoeken. Dat is een plaag. Dat is een straffer als je Christus niet kent. Want dan is het buitengewoon saai. Maar als je iets van Gods heerlijkheid hebt gezien, dan verlang je naar het moment dat je daar eeuwig van kan genieten. En ik weet ervan, ik weet 100% zeker, het is niet saai. Ik kan me er niet zo vreselijk veel bij voorstellen, maar wat de Bijbel erover zegt, wat God belooft, dat hij ons in de toekomende eeuwen, dus na dit leven, dat hij de rijkdom van zijn genade gaat openbaren. En ik denk van, wauw, er staat ons nog heel wat te wachten. Daar heb je iets van gezien en David heeft daar iets van gezien. En daarom zegt hij, daarom is uw goede tierenheid beter dan het leven. Want het leven houdt een keer op, met of zonder Absalom. Met of zonder dokter, met of zonder medicijn. Het stopt een keer, maar uw goede tierenheid is voor eeuwig. En daarom gaat dat er bovenuit. Zou daarom Paulus kunnen zeggen, het leven met mij is Christus. En sterven is winst. Dus winst. Ik zal u prijzen. Dat kun je op twee manieren uitleggen. Dat kan zijn van het is een voornemen. Ik zal de Heer prijzen. Ik neem me voor om de Heer te loven. Dat is een wilsbesluit. Maar het is ook een belofte. Heer, u zult ervoor zorgen dat ik u zal prijzen. U gaat dingen doen. U gaat me dingen geven. Of me dingen ontnemen. Waardoor ik u mag prijzen. Dat is liefde van God. Dat is liefde van God. Liefde van God is niet dat hij ons geweldig en groot maakt. Maar liefde van God is dat hij ons in staat stelt om te zien hoe heerlijk hij is. Want dat is leven. Daar zijn we voor gemaakt. Andere preek. Ik zal u loven in mijn leven en in uw naam zal ik mijn handen opheffen in wanhoop. Mooie zin, hè? In wanhoop hieven zij hun handen ten hemel. Nou, opgeheven handen doe je om twee redenen. In beide gevallen zijn opgeheven handen altijd leeg. Dan zet je je boodschappentassen en je koffers en je lasten en alle dingen die je hinderen, zet je op de grond. En dan kun je je handen opheffen. Dan kun je prijzen. Ik hef mijn handen op naar de Heer. Heer, ik prijs u. Met lege handen. Maar ik hef ook mijn handen naar u op. Omdat ik wil loslaten. Omdat ik wanhopig ben. Omdat ik echt niet meer weet waar ik het nog van heb te verwachten. U bent mijn enige redding. Heer God, u bent mijn God. Als er wat voor oplossing dan ook komt, verwacht ik hem alleen maar van u. Al het andere is surrogaat en nep en helpt niet. Ik was van de week in een boek, God. Iets heel merkwaardigs. Dat God ervan houdt wanneer zijn kinderen radeloos zijn. God wordt aangetrokken door wanhoop. Want wat doe je als je wanhopig bent? Dan verwacht je niets meer van iets of van iemand. En zeg je, Heer, u bent mijn enige hoop. Ik aan Petrus die door de golven heen zakte. Die had geen tijd voor een lang gebed. Geen plichtplegingen, maar sprak het kortste gebed wat er in de Bijbel staat. Heer, red mij. Als u mijn hand niet grijpt, zak ik reddeloos weg in de golf. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Dat is geen truc. Dat is geen handigheid. Dat is geen goed advies. Daarom stuur ik ook niet naar huis. Van ga dat dan oefenen. Als het nou lastig wordt, ga dan oefenen om je naar God uit te strekken. Want daarmee help ik je niet. Weet je wat helpt? Wat daarvoor staat. Als je gezien hebt wie God is, dan ga je je handen naar hem opheffen. En je gaat God zien, juist op die momenten, dat je vanuit de dorheid en de droogte en de ellende gaat uitroepen, Heere God, u bent mijn God. En mijn ziel zal met vet en overvloed verzadigd worden. Vet en merg. Houdt u van vet? Wil u vet zijn? Nee, wil u niet vet zijn, hè? Vet is juist een vijand, hè? Voor, niet alleen voor zusters, maar ook voor broeders kan het een, iets zijn waar we graag vanaf komen. Maar vet en merg in de Bijbel is een teken van overdaad. Dat je het vette mag eten. Hè? Zoals mijn opa bad. Heer, wij danken u dat u ons zegent met het vette der aarde. Dan lag er misschien best een mager stukje vlees op het bord. Maar het vette der aarde is een beeld van dat God meer geeft dan je nodig hebt. Dat je overvloed bent. Hey, eerst heb ik nog te lezen van een dorstige ziel. En een verlangende ziel. En dan herinnert David zich dat hij Gods heerlijkheid gezien heeft. En dat hij daarnaar verlangt. En dan zegt hij het over dat zijn ziel zal met vet verzadigd worden. Hoe droog en hoe dor en hoe moeilijk het nu ook is. En mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Maar ik mis eigenlijk iets. U niet? Ik mis eigenlijk iets tussen vers, in de buurt van vers 4, 5 en 6. Want David zit nog steeds in de woestijn. Absalom is nog steeds bedreigend. Er is in zijn omstandigheden helemaal niets veranderd. En toch zegt hij, ik zal u loven. Mijn lippen zullen u prijzen. En mijn mond zal vrolijk zingen. Dat is anders dan lol en vreugde. Dat is een blijdschap die God geeft in omstandigheden die volkomen onlogisch en volkomen onverwacht is. Dat is de vrede, hè, de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Hoe kan het nou dat jij zo rustig bent? Hoe kan het nou dat jij blij bent? Ik merk in jou iets wat ik niet heb. Onderweg van Amerika, van Europa naar Amerika, trok een groep pelgrims, een paar eeuwen geleden, en ze komen terecht in een vliegende storm. En niet zomaar een storm, maar een vliegende storm. Het schip kraakte en dreigde te vergaan. En onder in het ruim zaten pelgrims, Moravische broeders, op weg naar een nieuw leven in de Verenigde Staten. En ze dankten God. En ze prezen God. Waren ze niet goed bij hun hoofd? Hadden ze niet in de gaten wat er aan de hand was? Waren ze gewoon, hè, laten we maar doen alsof we blij zijn? Nee, het waren realisten. Realisten. Geen pessimisten. Geen ongegronde optimisten. Realisten. Heer, u bent bij ons. En ze prezen en ze loofden God. En ze waren in volkomen vrede. In de hoek van dat ruim zat ook een man. U hoorde niet bij die groep. Dat was een slavenhandelaar. Die handelden dus, die verdienden zijn geld met het verkopen en ronselen van slaven. En die zag die mannen en die hoorde dat schip kraken en ervaarde hetzelfde gevaar en dacht, dat wil ik ook. Wat zij hebben, wil ik ook. Want die rust en die blijdschap, die heb ik helemaal niet. Zijn naam was John Newton, slavenhandelaar. En hij schreef naar de hand het lied Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ja, deze man kwam tot geloof. Niet omdat God die storm weghaalde. Dat kan God ook trouwens hoor. Geen probleem. Niet omdat die storm wegging, maar omdat hij iets proefde van de aanwezigheid van de almacht en de heerlijkheid van God in de levens van zijn kinderen. En denk ik, Heer, laat mij veel van die heerlijkheid zien. En leren en meer meemaken. Zodat mensen in mij gaan zien. Wie u bent. Voorzeker. En dan tenslotte. Ik zie dat de tijd. Als je preekt altijd langer, sneller gaat dan je luistert. Hè? Het is nou eenmaal zo. En dan gaat David wat filosoferen. Hij gaat een beetje mijmeren. Een beetje mediteren. Hij zegt, als ik op mijn bed lig en ik lig wakker. Bent u humeurig als u wakker wordt midden in de nacht? Ja, dat kan. Dat je zo ineens een uur naar het plafond ligt te staren. Moet je niet doen hoor. Moet je niet doen. Moet je doen wat David doet. Wat gaat David doen wanneer ik aan u denk op mijn bed over uw pijn in nachtwaken? Voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Dan kijkt David niet naar de toekomst, maar dan kijkt hij naar het verleden. Tel uw zegeningen één voor één. Dan gaat hij terugdenken en dan gaat hij denken van wat heeft God mij allemaal gegeven? Wie is God voor mij geweest? Als je naar de toekomst kijkt, denk je van ja, wat hangt me allemaal nog boven het hoofd? He? Wat onze broeder Kees Goedhart zegt, zorgen maak je als je denkt aan wat Satan kan doen, maar je gaat danken als je denkt aan wat God kan doen en wat God heeft gedaan. En als ik daaraan terugdenk, dan word ik blij voor zeker, u bent mij een helper geweest. Oudere broeders en zusters, kunt u dat nazeggen? U bent mij een helper geweest. Onze trouwtekst was: ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. En ik sta hier om ervan te getuigen dat God in 33 jaar die belofte nog nooit één keer heeft gebroken. U bent mij tot helper geweest. Dus niet chagrijnig worden als je wakker bent. God prijzen. En ik zal er haast bij zeggen: als Satan degene is die je wakker gemaakt heeft, doet hij dat de volgende keer niet meer. Dat doet hij niet meer. Dat gaat hij echt niet meer doen. Dat gaat hij echt niet meer doen. Dat haalt hij echt uit zijn hoofd. Als jij de uren die je wakker ligt gebruikt om te denken aan God. Doe je licht aan, lees je Bijbel, pak een goed boek, richt je op hem. En denk aan wat hij heeft gedaan. En misschien denk je, wat is een gezegend uur wakker liggen vannacht. Dat doet hij de volgende keer niet meer. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Ouders staan en zegt, mijn ziel is aan u verkleefd. Dat is mooi, hè? Dat is zo aan elkaar vastgegroeid. Dat kun je niet meer zonder schade of schande lossnijden van elkaar. Dat is eigenlijk onlosmakelijk verbonden. Dat zijn wij toch ook? Weet u een ander leven dan met God? Kunt u zich een leven voorstellen zonder hem? Zou u dat nog nu als optie hebben? Nee toch. Als je weet wie God is. Heer, u bent mijn God. Ik. Zelfs al ga ik dood. En dan ga ik. Dan nog ben ik u niet kwijt. Uw rechterhand ondersteunt mij. Die machtige rechterhand. Die God gebruikt om geweldige dingen te doen. Oh ja, by the way. Ik zou het haast vergeten. Er zijn ook nog wat mensen die me naar het leven staan. Zegt David. Daar begint hij niet mee. Daar eindigt hij mee. En hij zet de dingen dus in de goede volgorde en in het goede perspectief. Degene die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde. Men zal hen doen neerstorten door het geweld van het zwaard. Ze zullen de vossen ten deel zijn, met andere woorden. God zal zelf afrekenen met datgene wat mij bedreigt. En dan niet in de zin van God zal afrekenen met de dingen die mijn comfort ontnemen. Dat is wat anders. Maar God zal alles in ons leven wegnemen wat ons in de weg staat om hem te prijzen en te loven. Als wij ons daarnaar uitstrekken. Dus even een tussenzin. Oh ja, degene die mij naar het leven staan, kwestie van tijd. Onbelangrijk. Maar, vers 12. De koning zal zich in u verblijden. En al wie bij hem zweert, zal zich beroemen, want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Dat zou een leuke leesoefening zijn voor de komende tijd, dat u weer een uur wakker ligt in uw bed, dat u uw Bijbel pakt en gaat lezen alle teksten waar God zegt, ik zal. Eén ding weten we zeker. Als God zegt, ik zal, dan gebeurt het ook. Al stort de hele wereld in elkaar. Want de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar zegt Jezus, mijn woord zal nooit voorbij gaan. Mag ik u daarmee bemoedigen? In Psalm 27 staat dat David zoekt om bij de Heer te zijn. Ik vond het een prachtig lied om dat ook aansluitend op deze preek ook met u te zingen. Mag ik de muzikanten en zangers uitnodigen? En tijdens het voorspel bent u ook in de gelegenheid om uw gaven te geven. Zullen we samen danken. Vader, dank u wel. Dat deze woorden van David die hij tegen u spreekt, zo mogen meeklinken in ons hart. Want u bent ook onze God. U bent ook onze hulp. Ook onze bevrijder. En we danken u voor uw woord dat we vanmorgen mochten horen, maar ook mogen gebruiken. Psalmen die ons woorden geven om datgene naar u uit te spreken en uit te zingen wat in ons hart leeft. Heer, we verlangen ernaar om meer van u te zien. Omdat we echt geloven op grond van uw woord. Dat wanneer we meer van u zien, we ook anders gaan kijken naar dingen om ons heen. Dat onze problemen niet kleiner worden, maar u wel groter wordt. Heer, geef ons dat. Dat bidden we u. Tot eer van uw naam, maar ook tot opbouw van ons geloof. Tot groei van onze gemeente en uw koninkrijk. En ook voor de mensen om ons heen die u nog niet kennen. Heer, mag dat zo zijn, dat ze door ons heen uw vreugde en blijdschap mogen ervaren. Dank u dat we zo naar huis mogen gaan met uw zegen. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord, zegt Jesaja. De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht. En hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. Wees gezegend. In zijn naam. Amen. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Is ons slotlied.
Thank you. is waar u.